Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Volgende week zondag gaat u voor in beide diensten, dominee H. van der Ham uit Driebergen. Aanstaande woensdagavond, 22 februari, vergadert de kerkraad vanaf 19:30 op de kerkzolder. Bij de inzameling van uw gaven zijn er vandaag twee bestemmingen. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de landelijke kerkelijke kassen. En tot slot de mededeling dat ik het beroep van de gemeente van Alphen aan de Rijn heb aangenomen. Tot zover deze mededeling en voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen, Psalm 31, vers 5 en vers 6. Psalm 31, vers 5, ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien. En ook vers 6, ook hebt ge mij niet weggestoten. Wat er volgt, Psalm 31, vers 5 en vers 6. Van de eeuwen doen we ook deze middag belijdenis van ons algemeen en onbetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten. Vervolgens openen we de Heilige Schrift. We lezen twee gedeelten. Allereerst uit het Oude Testament, uit het boek Genesis, hoofdstuk 3, de versen 6 tot en met 15... En daarna uit het Nieuwe Testament, uit de brief aan de Galaten, hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 7. Dus we belijden het geloof, we zingen Psalm 97, vers 7, En we lezen Genesis 3, vers 6 tot 15 en Galaten 4, vers 1 tot 7.
Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heren, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilig algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man met haar en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat zij naakt waren. En zij hechten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heeren God, wandelende in de hof, aan den wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heeren God, in het midden van het geboomte des hofs. En de Heeren God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in den hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heer God tot de slang, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u den kop vermorselen, en gij zult het de versenen vermorselen. Galaten 4 vanaf vers 1 tot en met 7. Doch ik zeg, zolang het tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder de voogden en verzorgers, tot den tijd van den vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den geest zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus.
We gaan vanmiddag weer verder met de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En vanmiddag staat artikel 17 centraal. Dat lees ik eerst aan u voor, artikel 17. En daarin belijdt de levende kerk van de Here het volgende. Wij geloven dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, toen hij zag dat de mens zich aldus in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en zich volkomen ellendig gemaakt had, hem zelf is gaan zoeken toen hij al bevende voor hem vluchtte en heeft hem getroost door hem te beloven zijn zoon te geven die worden zou uit een vrouw om de kop van de slang te vermorzelen en om hem gelukzalig te maken. Maar gemeente, voordat we naar de belijdenis in dit artikel luisteren, bidden we de Here eerst om het licht en de leiding van zijn geest. We doen ook voorbeden. En gemeente, er is een voorbeden gevraagd die ik kort wil toelichten. In 1 Korinthe 12 vers 26 schrijft Paulus, als één lid leidt, leiden alle leden mee. En daarom doen we hier voorbeden voor zieken, voor rouwdragenden en voor hen die een kruis te dragen hebben. Zo willen we samen gemeente zijn en elkaars lasten dragen. En zo dragen we ook elkaar op aan de troon van Gods genade. Maar er is ook veel nood die in stilte gedragen wordt. Bij verschillende van ons wordt achter de voordeur heel wat afgeworsteld. Zo is dat ook bij twee van ons. En vanmiddag willen we hen met name opdragen in het gebed. Jan en Ida Haaiema. Misschien bidt u in uw persoonlijke gebed al voor hen, omdat u van de situatie weet. En anders willen we u vragen om dat vanaf vandaag te doen. Tot hun en ons verdriet is er al langere tijd sprake van een huwelijkscrisis, die binnenkort zal uitlopen op een echtscheiding. Ze ervaren hierover beide schaamte, schuld en veel verdriet. En u zult begrijpen dat er grote nood schuilgaat achter deze enkele woorden. Maar ze willen dit in de gemeente met u delen, met het doel dat we samen voor hen en voor hun kinderen zullen bidden. En dat willen we ook vanmiddag doen. Laten we bidden. Eeuwige, drie-enige God, u regeert. U bent de koning der koningen en de Heere der heren. U bent zo groot dat u alle dingen overziet van eeuwigheid tot eeuwigheid. Niet alleen in het grote van deze wereld, maar ook in het kleine van ons persoonlijke leven. En Heere, wij komen vanmiddag tot u, omdat u ons daartoe uitnodigt. Ken mij in al uw wegen en ik zal uw paden recht maken. En Heere, wat is het voor ons dan een troost dat u alle dingen ziet en weet. Dat we het u niet in orde hoeven te vertellen. En zo komen we als gemeente voor uw aangezicht, nu we zo even hebben gehoord van de huwelijksnood waarin Jan en Ida verkeren. En we zijn er verlegen mee. En we voelen de schaamte, de schuld en het verdriet. Want dat is er bij hen beiden. En ze erkennen het ook beiden, dat u het zo niet bedoeld hebt. O Heere, wij bidden van u. Geeft u hem weg in deze crisis. Houdt u hen beiden vast. En geeft dat ze u ook zullen vasthouden. We leggen hun nood en de gebrokenheid voor u neer. Maar ook het verdriet en de pijn en de vragen, ook van Mart en Esmee. Heere, ontfermt u zich over hen. Heere Jezus Christus, u die uw eerste wonderteken deed op een huwelijksdag, u bent toch ook dezelfde die gezegd hebt, komt alle tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Geef dat we als gemeente biddend om hen heen staan, niet veroordelend, niet roddelend, maar vanuit de gezindheid van Christus, als één lid leidt, leiden alle leden mee. Heere, zij erkennen het en wij moeten het met hen belijden en erkennen dat we door onze zonde in een gebroken werkelijkheid leven. Daar horen we ook vanmiddag van, vanuit uw woord, dat ook in de belijdenis wordt verwoord. Maar juist vanmiddag komt toch ook uw heerlijk evangelie tot ons, dat u te midden van onze gebrokenheid omziet. Ja, dat u als de eeuwige en genadige God zondaren zoekt, zoals u ook Adam en Eva opzocht, direct na de zondeval. Adam, waar bent u? Heere, daar danken we u voor, dat u naar ons wilt omzien. Dat u eenmaal uw belofte hebt gesproken, maar dat u het daar niet bij gelaten hebt. Maar dat u bent doorgegaan met uw spreken. Ja, dat u vandaag ook spreekt, door uw woord en met uw geest, opdat we bij u terecht zullen komen. Voor het eerst en ook steeds weer opnieuw. Heere, zegent u zo deze dienst voor ons allemaal, dat we niet bij u weg kunnen blijven en weg willen blijven, maar dat ook door middel van deze leerdienst uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in het middelpunt zal staan en ons hart zal bezetten, ons leven zal inkleuren. Heere, wilt u dan alles wegnemen wat ons kan afleiden om naar uw woord te luisteren? Wilt u alles wegnemen wat ons hinderen kan om in onze gedachten te richten op u? Heere, neemt u alles weg wat ons wegtrekt bij Christus vandaan. En geef zo uw zegen. En laten we Christus mogen zien in zijn schoonheid, in zijn noodzakelijkheid, in zijn gepastheid, zoals hij bij zondaren past en wil passen. En dat we alle uit hem mogen leven en, en van daaruit ook hem mogen loven. En dat we zo u, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanbidden in al uw werken. Heren, wij bidden u zo voor de hele gemeente. Wees ook met onze kinderen en onze jongeren. Met een ieder in de kracht van het leven. Met ouderen. Gedenken ieder van ons naar de trouw van uw verbond. En wees met ons in deze dienst. Dat uw woord zijn voortgang mogen hebben. In het spreken en in het luisteren. Heren, wilt u de Satan ver van ons houden. Dat hij het zaad van uw woord niet zal wegnemen. En geef ons geopende oren. En boven alles een geopend hart om uw stem te verstaan. Heren, wij bidden u zo om een rijk gezegende dienst. Alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven voor de Heren en zijn dienst worden nu ingezameld. En als inleiding op de preek zingen we dan uit een wat onbekendere psalm, psalm 44, de versen 3, 12 en 14. 3, Gijzelf, o God, die uit uw woning ons hulp verleende, zijt mijn koning. Vers 12, maar wij, om uwentwil verdreven, verliezen al de dag het leven. En vers 14, sta op, o God, toon medelijden. En wat er volgt in psalm 44, vers 3, 12 en 14. Laten we straks in antwoord op de preek zingen, Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade. En wat er volgt, Psalm 98, vers 2, na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, heb jij je wel eens verstopt? En nee, dan bedoel ik niet verstoppertje spelen. Maar dat je weggekropen bent omdat je een beetje bang bent. Dat je iets gedaan had wat absoluut niet mocht. Dat je bijvoorbeeld heel wild door de kamer rende en dat je niet uitkeek en dat je tegen dat tafeltje was aangelopen en die dure vaas was kapotgevallen. Ja, wat doe je dan? Misschien ben je wel heel snel weggerend. Jezelf verstopt, dan ziet mama mij niet. Dan ziet ze niet dat ik het heb gedaan. Maar dat hielp natuurlijk niet. Want toen mama die kapotte vaas zag, toen hoorde je het al. Wie heeft dat gedaan? En ze noemde je naam. Ze riep je. Ja, toen bleef jij natuurlijk stil boven zitten, verstopt. Maar mama ging op zoek. Waar ben je? En dit is natuurlijk maar een voorbeeld, maar weet je, jongens en meisjes, zo deed de Heere ook. Direct na de zondeval. De Heere is de mens gaan zoeken. En niet uit woede, maar uit liefde. En daar vroegen Adam en Eva niet om. Gemeente, Adam en Eva die waren alleen maar bezig met wegkruipen, verstoppen. Die voelden wel aan, er zijn nu dingen fundamenteel veranderd. Er is grote schaamte. Zoals wij dat wel eens kunnen zeggen, ik wou wel door de grond zakken. Maar God zoekt. En wie zoekt Hij? De gevallen mens. De gevallen mens, zoals we dat hebben beleden in artikel 14 en 15. En vorige week hoorden we uit artikel 16 dat God al van eeuwigheid af een plan van verlossing heeft. God was de Satan en de zonde een eeuwigheid voor. En nu na de zondeval gaat de Heere dat verlossingsplan ook openbaren. De eeuwige redding van gevallen zondaren door Christus. De Heere keert zich niet af van de gevallen mens. Nee, Hij wendt zijn vriendelijk aangezicht naar de mens toe. Uit enkel genade. Laten we gaan luisteren naar het onderwijs uit artikel 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het thema van de preek is Gods genadige toewending naar de gevallen mens. En dan komen in dit artikel drie dingen aan de orde en die beginnen allemaal met een Z. Dan kunnen jullie het, jongens en meisjes, ook proberen te onthouden. In de eerste plaats, God ziet. In de tweede plaats, God zoekt. En in de derde plaats, God zaligt. Dus Gods genadige toewending naar de gevallen mens. God ziet, God zoekt en God zaligt. Dus eerst God ziet. Gemeente, ook dit artikel begint weer met de woorden wij geloven. En vervolgens vinden we in artikel 17 een van de diepste en rijkste artikelen van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het evangelie van Gods genade in een notendop. En ook die samenvatting van de Bijbelse leer van redding en verlossing, die begint niet met wij denken, wij begrijpen, wij hadden het wel verwacht. Nee, wij geloven. Want dat God in genade omziet naar de gevallen mens, naar u, naar jou, naar mij, dat is in feite niet te begrijpen. Maar we mogen het geloven. We mogen ook dit met de lege bedelaarshand van het geloof toe-eigenen. Wij geloven, en hoe gaat dan verder? Dat onze goede God. Ja, want zo is hij. Eindeloos en eeuwig goed. En misschien herkent u die woorden nog. Die hebben we een keertje eerder gehoord. Wij geloven dat onze goede God, artikel 13, over Gods voorzienigheid. Ook als we de dingen in ons leven totaal niet begrijpen. Wij geloven dat onze goede God. Nou, hier in artikel 17 hebt u weer iets wat we totaal niet begrijpen. En nu begint het artikel weer zo. Namelijk, wat begrijpen we dan niet? Wat is niet te volgen eigenlijk? Als je de diepte van onze val op je in laat werken. Nou, dat God ziet. Daar begint Gods genade. Dat hij gaat zien, dat hij gaat omzien. En als de drie enige God in Christus gaat zien naar een gevallen mens, dan gaat er altijd een wonder gebeuren. Ik zal een voorbeeld geven. Jongens en meisjes, jullie kennen dat verhaal ook wel. Van die kleine man, die tollenaar. Zacchaeus. Hij was heel nieuwsgierig. Hij wilde de Heer Jezus zien. En daarom klom hij in een boom, want anders kon hij niks zien. Maar weet je wanneer er in dat verhaal echt een wonder gaat gebeuren? Dat Zacchaeus een nieuw hart krijgt. Weet je wanneer dat gebeurt? Als Jezus stilstaat en naar Zacchaeus gaat zien. Als hij Zacchaeus gaat aankijken en gaat roepen. En zo is dat nu altijd in de Bijbel. Waar Jezus naar een mens gaat omzien, daar gaan er wonderen gebeuren. Daar komt er genade. En gemeente, dat belijden we vanmiddag ook. Onze God is goed, omdat hij ziet. Ja, en wat ziet hij dan eigenlijk? Nou, gemeente, dat is geen fraai beeld. Verschrikkelijk zelfs. Hij ziet Adam. Hij ziet Eva. En in Adam ziet hij u en jou en mij, de gevallen mens. En God ziet wat de mens aan ongeluk en ellende over zich heeft afgeroepen door hem om gehoorzaam te zijn. En God ziet dat de mens zich in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen heeft. Volkomen ellendig, zo belijdt Guido de Bre. De mens heeft zich in een verschrikkelijke afgrond gestort. Zijn schepper veracht. Als God willen zijn, de oerzonde. God niet gelooft en niet erkent. Dat ziet God allereerst. En de Heer had er nog zoveel gewaarschuwd. Ten dagen als u daarvan eet, zult u de dood sterven. Maar moedwillig en vrijwillig zijn we doorgegaan en gaan we door. U hebt dat toch nog wel onthouden uit de artikelen 14 en 15. Adam, dat ben ik. Kijk, je hebt van die bergpassen in Zwitserland, Italië, Frankrijk. Daar zijn diepe ravijnen. En er staan ook altijd van die waarschuwingsborden. Heel duidelijk, rood, wit. Niet verder gaan, pas op. Een dodelijk ravijn. En wat koos de mens? Wat kiezen wij vanuit onszelf? Gewoon doorgaan. Zal wel meevallen met dat ravijn. En de mens brak er doorheen. En wierp zich daarmee in het ravijn van de lichamelijke en geestelijke dood. Onherstelbaar. Verloren. En wat zou je dan verwachten? Nou, dat de Heere zegt, ik heb je gewaarschuwd. Ik heb je liefde tot mij beproefd. Maar je hebt de dood gekozen boven het leven. Dan is de dood nu ook eeuwig je deel. En dat is het dan. Maar wat mogen wij vanmiddag nu belijden op grond van Gods woord? Wij geloven dat onze goede God ziet. Hij ziet onze ellendige toestand in dat ravijn. Hij ziet dat de goede schepping verwoest is. Hij ziet dat we ons in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen hebben en dat we daarom allemaal sterven moeten. Die lichamelijke dood, dat is de wortel van de dood die we allemaal in ons omdragen. Dat horen we ook iedere keer uit het doopformulier als hier een kindje wordt gedoopt. Dat ons leven niet anders is dan een gestadige dood, dan een voortdurend sterven. Dat is de lichamelijke dood. Dat wij allemaal sterven moeten. Net als bij die bos bloemen die u gisteren kocht. En die nu thuis in een vaas op tafel staan. Ze staan er prachtig bij, zeg je dan. Ja. Nog eventjes. Want die bloemen die zijn al los van de wortel. Ga over een week of twee nog eens kijken. Dan liggen ze in de kliko. Verwelkt. Zo dragen wij ook die gestadige, die voortdurende dood in ons om. Maar de Heere ziet niet alleen onze lichamelijke dood, maar ook onze geestelijke dood. Weet u wat dat betekent? Gescheiden zijn van Gods gunst. Dit is allemaal vanuit ons hopeloos. Want gemeente, dat is echt het meest erge van onze toestand van nature. Onze geestelijke dood. Dat is echt het ergste gevolg van de zondeval. Van onze Adamszonde. Niet zozeer dat we onmachtig zijn geworden om tot God te komen. Niet zozeer dat we onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat is ook allemaal heel erg. Maar het ergste is toch wel dat we gescheiden zijn van Gods gunst. En dat noemen we de geestelijke dood. Ofwel ook wel onze doodstaat. Dat we van huis uit delen in Gods toren. En de vraag is, hebben we daar voor Gods aangezicht nu al amen op gezegd? Dat je zegt, zo is het, Heere. Ik kan het niet mooier maken. Ik ben een verloren mens, daar lig ik onderin in dat ravijn. Door eigen schuld. Dat erkennen we zomaar niet. dat zag de Heere ook. Hij zag al vanaf het begin dat Adam en Eva, we hebben het gelezen uit Genesis 3, zich verstoppen. Want na de zonneval worden ze er direct mee geconfronteerd. Dat het niet meer was en is zoals daarvoor. Ze ontdekken dat ze naakt zijn. Dat was voor hen een duidelijk signaal. We hebben gezondigd. We hebben de harmonie in de schepping kapot gemaakt. Maar dat erkennen ze niet. Ze proberen eerst nog te redden wat er te redden valt. Ze gaan met vijgenboombladeren aan de slag. Ja, meer nog, als ze horen aan de wind dat God komt, dan vluchten ze dan in schuldbelijdenis naar God toe? Nee, ze kruipen diep weg voor hem. Al bevend vluchten ze voor hem weg, maar God ziet volkomen hun ellendige toestand, waardoor ze vanwege eigen schuld in beland zijn. Hij ziet onze chaos die het gevolg is van de zonde. De Heere ziet het allemaal. En dan gaat hij ze aanspreken in dat omzien van hem en dan gaat het grote afschuiven beginnen. Adam geeft zijn vrouw de schuld. Eva geeft de slang de schuld. En zelf zijn ze slachtoffer. Ja, dieper nog, eigenlijk geven ze de Heere de schuld. Adam zegt, de vrouw die u bij mij gegeven hebt. En Eva zegt, de slang die heeft mij bedrogen. Ook een schepsel van u. En daarmee zegt de mens in feite, Heere, u hebt het niet goed gedaan. U zei wel en zie het was zeer goed, maar dat klopt niet. Gemeente, als wij het nou hebben over Gods genadige omzien naar de gevallen mens, voelt u dan aan dat er in de mens echt geen enkel aanknopingspunt is waarom God zijn genade zou bewijzen? God ziet onze volkomen ellende compleet. En de vraag vanmiddag is, zien wij het ook? Hebben we het leren zien bij het licht van Gods geest? Dat de genade van God, de verlossing door God, de redding in Christus Jezus, helemaal voor 100% van Gods kant moet komen. En toch gemeente, dat God die volkomen ellende ziet, dat hij omziet, dat is al genade. De Heere heeft zijn ogen er met eerbied gesproken niet voor gesloten. Nee, hij raakt in zichzelf bewogen over verloren zondaren zoals wij zijn. Hij is met innerlijke ontferming bewogen in Christus. En vanuit die bewogenheid ziet hij niet alleen, maar gaat hij ook zoeken. Dat brengt ons bij het tweede, God zoekt. Gemeente, kent u die uitdrukking? Gods opzoekende zondaarsliefde. Misschien horen we die woorden zo vaak als een soort standaard uitdrukking dat de diepte daarvan eigenlijk een beetje langs ons heen gaat. Gods opzoekende zondaarsliefde. De drie enige God gaat de mens die zich wel bewust van hem afkeert, opzoeken. Uit enkel liefde. Opzoeken in zijn ellende. Er staat in de belijdenis in artikel 17, wij geloven dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid hem, dan gaat het over de mens, zelf is gaan zoeken. De mens slaat op de vlucht. Bevend, zo staat er. Geen schuldbelijdenis. Geen roep om genade, om vergeving. En God gaat achter de mens aan, zoeken. Hij is de eerste. Dat woordje staat er, hè? Zoeken. Er staat niet bezoeken. Kijk, als iemand in het ziekenhuis ligt en hij is er nogal ellendig aan toe, dan kunnen wij op bezoek gaan. Dan kun je een korte periode bij iemand in het ziekenhuis zitten en je zit aan iemands bed en je spreekt met elkaar als dat kan. En na enige tijd ga je weer naar huis. En degene die daar ligt, die ligt daar nog in dezelfde toestand als toen je kwam. Dat is bezoeken. Maar zo gaat het niet bij de Heere. Hij zoekt. Hij zoekt om te redden uit de verloren toestand. En dat begon direct al in het paradijs na de zondeval. Adam, waar bent u? En dat zoeken van God, dat gebeurt niet om Adam te verdoemen, maar om hem op te richten. Om hem te herstellen. Om hem weer te brengen in die situatie waar hij uitgevallen was. In Gods gunst. Daarom zoekt God. Want God is niet overvallen door onze zonde. Hij is er wel door geraakt. En daarom gaat hij zoeken. En jongeren, dat doet hij nu nog steeds. 19 februari 2023. God zoekt jou. Hoe? Door steeds zijn woord te geven, zijn stem te laten klinken. Ja, hij begon al met zoeken op het moment dat jij nog van helemaal niets wist. De Heere zoekt jou al vanaf je geboorte. En dat heeft hij laten verzegelen met die waterdruppels bij de doop. Ik zoek jou, zo waarachtig als ik de Vader, de Zoon en de Heilige Geest heet. En zo gaat hij door met zoeken. Dat begon al bij Adam. Hij zei, Adam, waar ben je? Nou, vul je eigen naam maar in. Waar ben je? En wat doe jij dan? Doe je hetzelfde als Adam? Wegkruipen? Verstoppen? Heren, nu nog niet. Ik ben net 16, 17. Nu even niet. Wilt u niet over een paar jaar terugkomen? Nee, zegt de Heer. Nu, heden, vandaag. Ik zoek jou. Gemeente, hij zoekt u. Kruip niet langer weg. Duw God niet langer weg. Laat je vinden. Laat je zaligen. Want de drie enige God zoekt niet om te verderven, maar om te behouden. Onze belijdenis zegt dat zoeken van onze goede God, dat doet hij door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid. Want kunt u dat allemaal begrijpen? Als je iets van je eigen natuur hebt leren zien, je eigen val, zoals we dat hebben gehoord uit de artikelen 14, 15 en ook 16. Als je met je eigen verlorenheid bent geconfronteerd, kunt u dan begrijpen dat God gaat zoeken? Dat is zijn wijsheid en zijn goedheid. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Geen grens. Grenzeloos. Kijk, eigenlijk is Guido de Bray hier op dit punt in de belijdenis al aan het zingen. Zijn wonderlijke wijsheid en goedheid. Ja, want het ware geloof bewondert en bezingt Gods machtige daden. Dat hij omziet. Dat hij zoekt. En daarin wacht de Heere niet totdat wij vragen of hij ons wil gaan zoeken. Dan had hij altijd moeten wachten. Kijk maar naar de reactie van Adam en Eva. Maar wat een onverdiende wijsheid en goedheid van de Heere dat Hij zoekt. Heb je dat wel eens genoemd in je gebed? Als je de Heere Jezus Christus door genade, door het geloof hebt leren kennen, heb je het wel eens gezegd, o Heere, wat een wonderlijke wijsheid en goedheid dat U naar mij hebt omgezien. Dat U mij hebt opgezocht, opgeraapt. Want dat mag, hè, gemeente, de woorden van onze geloofsbelijdenis meenemen en maken tot woorden van je gebed. Dat U mij riep, voordat ik ook maar één moment naar U riep en U zocht. Want echt, gemeente, de mens gaat door zonder God totdat God ons zoekt en vindt. Dat is onze ellendige toestand. Onze geestelijke dood. Die dood staat. Dat betekent trouwens niet bestaan. Maar geestelijke dood, dat betekent bestaan in verlorenheid. Bestaan in disharmonie met de schepper. En echt leven, dat is leven uit God. Dat het weer helemaal goed is tussen God en onze ziel. En om dat te bereiken is God de mens gaan zoeken. Hij zoekt Adam achter die dichte struik gewassen. En ja, nog verder, hij stoot door tot in zijn hart. Zo is God. Geen diepte is voor hem te diep. Geen verlorenheid is voor hem te verloren. Hij zoekt u, hij zoekt jou. En hij zegt het ook vanmiddag tegen ons allemaal. Niet alleen tegen de jongeren. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En nu is de vraag, gemeente, hoe kan de Heere dat nu toch doen? Want er staat iets bij in dit artikel. God zoekt de mens op, en nee, dan staat er niet, God zoekt hem op om hem vervolgens een oordeel aan te zeggen. Dat staat er niet. Er staat niet, God zoekt de mens op om hem voor eeuwig in de verlorenheid te laten liggen. Nee, ja, het zou wel verdiend zijn, hoorden we vorige keer uit artikel 16. Maar kijk eens wat er staat. God zoekt en heeft hem getroost door hem te beloven zijn zoon te geven. Hoe kan God dat doen? Gemeente, het geheim daarachter is samen te vatten met één woord. En dat ene woord staat niet in artikel 17. Maar dat ene woord vormt wel de genadige werkelijkheid achter dit artikel. En dat is het genadeverbond. Hij troost de gevallen mens nadat hij hem heeft opgezocht. Hij belooft hem zijn zoon te geven. God zendt zijn zoon. Dat komt echt helemaal alleen bij hem vandaan. Ja, Gods zoon was al gezonden nog voordat de wereld geschapen werd. Daar begrijpen wij niets van. En toch openbaart God dat zo in zijn woord. Het reddingsplan lag al klaar, hoorden we vorige week. Want God verkiest zondaren in Christus. En God verkiest Christus om die zondaren te redden. En Christus heeft zich al van eeuwigheid af borg gesteld voor de zijnen. En daarom is er redding. Daarom is er zaligheid. Daarom gaat God omzien. En daarom gaat Hij zoeken. Zo gaat Gods verbond en zijn belofte aan ons zoeken vooraf. Zo gaat Gods belofte ook aan onze val vooraf. Dat is nou zijn wonderlijke wijsheid en goedheid. Zo is onze God. Zijn verbond en zijn belofte gaan aan alles vooraf wat wij ervan maken. En dat openbaart de Heere in het genadeverbond. Nu is er in de kerkgeschiedenis heel veel theologische strijd geweest over het verbond. En er zijn ook allerlei verschillen, maar die laat ik vanmiddag heel graag rusten. Want er is één ding zeker van onze kant, namelijk dat het verbond dat God met de mens sloot in het paradijs voor de zondeval, het werkverbond, het verbond waarin God liefde en gehoorzaamheid vroeg en het eeuwige leven beloofde. Eén ding is zeker, dat verbond is door ons verbroken. Maar door Gods wonderlijke wijsheid en goedheid openbaart de Heere een ander verbond. Het genadeverbond. De Heere zegt van het werkverbond niet, nu ja, dat is verbroken, nu laat ik ook die eis van liefde en gehoorzaamheid vallen. Dat zegt God niet. Want die eis om de Heere lief te hebben en te gehoorzamen, die geldt voor ons allemaal. Maar nu is het genadeverbond in wezen dat de Heere een middelaar schenkt. En hij gaat, en dat is het genadeverbond, alles volbrengen wat de gevallen mens niet meer volbrengen kan. Hij draagt de vloek van de zonde. Hij vervult Gods liefdewet volkomen. En zo schept hij en schenkt hij het eeuwige leven voor een ieder die Christus van zijn vader ontvangen heeft. En daarom kan God zoeken. Vanwege dat eeuwige verbond der genade. En wie zoekt God dan? Nou, dan staat er niet in de Bijbel, God zoekt verkorenen. Staat er niet. Er staat, God zoekt verlorenen. Wie zoekt God? Gemeente, hij zoekt mensen van wie er in Romeinen 3 staat, er is niemand die God zoekt. Dat staat eigenlijk in gouden letters boven elke kerkdienst. Gezocht, dubbele punt. Mensen die God niet zoeken. Gaat dat over u? Gaat dat over jou? Buig dan voor Gods opzoekende zondaarsliefde en laat je zaligen. Dat brengt ons bij het derde. God zaligt. Want om uit te werken wat dat zoeken van de Heere nu precies inhoudt, worden in artikel 17 2 Bijbelteksten ingevoegd. En we hebben ze vanmiddag ook allebei gelezen. Er staat in artikel 17, toen de mens al bevende voor hem vluchtte, heeft hij, God, hem getroost door hem te beloven zijn zoon te geven die worden zou uit een vrouw. God heeft de mens niet gevloekt, maar getroost. Ik zal mijn enige en eeuwige zoon schenken. Hij zal op aarde komen zoals iedere mens op aarde komt. Door een zwangerschap. Uit een vrouw. Daar citeert de belijdenis een zin uit Galaten 4, zoals we dat net ook hebben gelezen. Daar schrijft Paulus over het wonder dat de eeuwige en heilige God zondaren aanneemt tot kinderen. Ja, dat schuldige zondaren erfgenamen mogen worden. En hoe doet God dat? Door ze in genade in Christus aan te nemen. En daarom zendt hij zijn zoon die helemaal wordt zoals wij zijn. Echt mens, behalve de zonde. En tegelijk is hij ook echt God. Maar hij is geworden uit een vrouw. Uit de maagd Maria. In Bethlehem. Paulus schrijft, wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren, werkverbond, verlossen zou en omdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Genadeverbond. En wanneer heeft God drie-enig dat nu beloofd? Nou, gemeente, direct na de zondeval. God ziet Adam en Eva. God zoekt hen op. En dan klinken er al beloftewoorden. Ja, de Heer stuurt ze weg uit het paradijs, zeker. Ja, hij vertelt ze wat de gevolgen zijn van de zondeval, zeker. En dat ze die elke dag zullen voelen, zeker. Hij zegt dat er moeite en verdriet zal zijn, zeker. Maar de hoofdboodschap die de Heer brengt, direct na de val, is een woord van troost. Hij heeft de mens getroost door hem te beloven zijn zoon te geven, om de kop van de slang te vermorzelen en om hem gelukzalig te maken. En daar citeert de belijdenis Genesis 3. Daar klinkt een deel van de eerste belofte in de Bijbel, de moederbelofte. Genesis 3 vers 15. Ik denk, jongens en meisjes, dat verschillende van jullie die tekst wel eens geleerd hebben. En anders heb je hem een keer op catechisatie moeten leren. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verhunnen vermorzelen. Dit noemen we de moederbelofte. Even tussendoor, waarom wordt die belofte eigenlijk zo genoemd? De moederbelofte. Sommigen denken dat dat is omdat die gesproken wordt tegen Eva, de moeder van alle levenden. Maar dat antwoord klopt niet. Want als je goed leest, wordt deze belofte helemaal niet tegen Eva gesproken. En ook niet tegen Adam. Maar tegen de duivel. Tegen de slang. Nee, Genesis 3 vers 15 wordt de moederbelofte genoemd, omdat uit deze eerste belofte alle andere beloften in de Bijbel voortkomen. Deze eerste belofte is als het ware een moeder waaruit alle andere beloften geboren worden. De moederbelofte. En die woorden die klinken dus tegen de slang, tegen de duivel, terwijl Adam en Eva mee mogen luisteren. Ik, zegt de Heer, ik zal vijandschap zetten tussen u, slang, duivel, en tussen deze vrouw. Door de zondeval is er namelijk vriendschap tussen jullie gesloten. Een vreselijke vriendschap. Een ellendige vriendschap. Een vriendschap die heeft ertoe geleid dat ze nu in dat ravijn liggen. Maar ik, de Heere, ga er vijandschap van maken. Niet alleen tussen de duivel en de vrouw. Maar ook tussen het slangenzaad, dat zijn de duivelen en de goddelozen. En het vrouwenzaad, dat is Christus en alle die bij hem horen. Dat betekent, gemeente, dat hier in die moederbelofte de Heere de zaligheid in Christus vastlegt. En belooft. En daarin zet God zijn heilige recht niet aan de kant. Hij had gezegd, de ziel die zondigt, die zal sterven. Die kan niet blijven leven voor mijn aangezicht. Maar dat zet hij niet aan de kant. Nee, er gebeurt iets anders. Hij geeft de moederbelofte. Eer hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn eigen lieve zoon. Daar vinden Gods rechtvaardigheid en Gods barmhartigheid elkaar. En waar zien we dat het meest? Op Golgotha. In het kruis. En in Christus zijn alle andere beloften uit de Heilige Schrift, die uit deze moederbelofte voortkomen, ja en amen. Die zijn vast en zeker, omdat er op deze aarde een kruis heeft gestaan. En omdat het Lam van God zich in de eeuwigheid al bereid heeft verklaard om de schuld van die gevallen zondaren te dragen. En het heeft daar geklonken op Golgotha. Het is volbracht. En toen heeft de Satan de beslissende klap gekregen. En zo komen in de Heer Jezus Christus alle dingen samen. De verkiezing, het verbond en de verlossing van gevallen zondaren. God ziet in Christus om naar een wereld verloren in schuld. God zoekt in Christus zondaren die hem niet zoeken, zoals u en jij en ik. God zaligt in Christus schuldigen die alleen maar veroordeling kunnen verwachten. En gemeente, die verlossing door Christus en die oprichting van de gevallen mens, dat is niet zo dat Christus als het ware aan de rand van het ravijn gaat staan en u en jou daar in ellende ziet liggen en dan zegt, ik ben er, de zaligmaker, klim maar naar mij omhoog. Oh nee, dan zou het nog voor eeuwig verloren zijn. Nee, het evangelie van Gods genadige toewending naar de gevallen mens, dat is het evangelie van Gods Zoon die afdaalt in het ravijn van onze ellende. Die afdaalt in onze lichamelijke dood. Die afdaalt in onze geestelijke dood en eeuwige dood. Hij is zelfs nedergedaald tot in de hel. In de totale Godverlatenheid. Zo diep gaat Gods liefde voor zondaren. Zo diep gaat God zoeken van zondaren. En daar neemt hij het op. En legt het op zijn schouder. Hoe zit je hier nou naar te luisteren? Valt het allemaal nog mee? Vind je die woorden zoals ravijn en verlorenheid eigenlijk een beetje over de top? Dan ben je in gevaar. Dan klinkt Gods roepstem ook vanmiddag. Smeek deze zaligmaker om geopende ogen voor je verloren toestand. Smeek de zaligmaker om de zaligheid. Of is het bij u anders? Zeg je, dat is nou precies mijn toestand. Verloren. Ravijn. En ik weet niet hoe ik eruit moet komen. Zie dan op Christus. Hij daalde af in u, in jouw verlorenheid. Hij zoekt je op. En hij vraagt van hem. Hij vraagt aan je. Geloof. Geloof mijn heil en troostrijk woord. Hij vraagt om alles van jezelf los te laten. En je onvoorwaardelijk op Christus te werpen. Want hij wil je op de schouders nemen en dragen. Dragen tot in de stal bij de eeuwige en enige herder die zijn leven stelt voor de schapen. Hij wil je, zo staat er in het eind van artikel 17, gelukzalig maken. En hij schenkt het. In de weg van wedergeboorte, bekering, geloof. In de weg van schuldbesef en smeken om genade. Hij schenkt het ook in de dagelijkse strijd tegen de zonde. Wat schenkt hij? Nou, die gelukzaligheid. Daar mag je in dit leven de eerste vonken al van smaken. Ook als je aardse vlees gekruisigd moet worden. Want het is een strijd. Die strijd van het geloof. Maar de overwinning is zeker. Want Christus staat er zelf voor in. Want hij heeft gezien. Hij heeft gezocht. Hij heeft gezaligd. Ik, zo zegt de Heer in Jesaja 65, ik ben gevonden van hen die naar mij niet vroegen. Ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. Genade, zo oneindig groot. Of zoals het in Psalm 98 staat. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw, nooit gekrenkt. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Genadige en trouwe Heere in de hemel, wij danken u voor uw onderwijs dat we ook deze middag ontvingen uit de schrift aan de hand van de belijdenis. Dat u naar ons als gevallen mensen omziet, ja dat u zoekt en dat u om Christus wil zaligt. Wat is dat een wonder van uw genade. Ja, dat u zondaren wilt brengen in de eeuwige zaligheid, waarin eeuwig de lof wordt toegebracht aan het lam dat geslacht is van voor de grondlegging van de wereld. Heren, wij bidden u om geloof, om dit te geloven, persoonlijk. En geef dan ook de troost uit dit beloftewoord, dat die mee zal gaan deze week in. Ja, mag het zijn in ons hart, zoals we net zongen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw nooit gekrenkt. Maar heren, daarom bidden wij u ook voor een ieder in de gemeente die zich nog aan het verstoppen is voor u. Die nog wegvlucht. O heren, kom ons dan achterop. Wees ons te sterk en kom met de overwinnende kracht van uw genade. Wees met ons ook in deze nieuwe week. Help ons in alle dingen. Zegent u de kerkraadsvergadering die we deze week houden. Geef uw zegen op de verenigingen, ook als vanavond de JV weer bij elkaar komt. Geef uw zegen op de catechisaties. Laat uw koninkrijk ook onder ons gebouwd worden. Ga met ons als we nu naar huis gaan. Wees u met ons als we thuis zijn. Geef een gezegende zondag als we daar ook alleen zijn. Geef dat we u zullen ontmoeten bij onze thuiskomst. Vergeeft u alles wat ook in deze dienst niet was, naar uw heilige wil en hoor ons alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen uit Psalm 89, het negende vers. Gij hebt wel leer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Psalm 89, vers 9 tot besluit. Vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Thank you.